Hartelijk welkom. Fijn dat u vanavond gekomen bent. We gaan samen God zegen vragen voor deze bijeenkomst. Zullen we u bidden, Heer, wilt u ons vanavond een goed uur met elkaar schenken? Wilt u ons zegenen, Heer, bij de overdenking van uw woord? Wilt u ons zegenen, Heer, als we voorbeden doen en een dankzegging uitspreken? U groot willen maken in onze lofzegging? Heer, wilt u hen zegenen die op afstand dit samen zijn met ons meemaken? Heer, wilt u hen ook zegenen en hen ook dat geven wat ze nodig hebben? Heer, dank u wel dat we zo vragen mogen of u vanavond bij ons wilt zijn en onze harten wilt aanraken. En onze geloofsleven wilt laten groeien, Heer, zodat we steeds meer en meer op u, Heer Jezus, mogen gaan lijken. Heer, dank u wel dat we ook zo vanavond het van u mogen verwachten. In Jezus' naam. Amen. Goed, we gaan vanavond lezen uit 1 Timotheus hoofdstuk 3. 1 Timotheus hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 13. Dat gaat over opzieners en diakenen. Er zit een hele mooie lijn in dit boek, waarin Paulus eerst schrijft over Timotheus zelf, over zijn roeping, dat hij God mag dienen. Dan gaat het ook over hoe de Heer zijn gemeente geroepen heeft. En dan ook de plaats van de gemeenteleden, zowel mannen als vrouwen, dat ze volkomen gelijkwaardig zijn, maar wel verschillend ten opzichte van elkaar. En ook met verschillende taken in de gemeente. Daar hebben we het de vorige keer over gehad. En dan gaat het nu verder over de leiding in de gemeente. En dat heeft alles te maken met de taak die Timotheus had. Want Timotheus werd onder andere bijvoorbeeld op Kreta achtergelaten om in elke gemeente oudsten aan te stellen. Ja, Paulus die was daar heel kort en was een gemeente. Maar Timotheus moest het modelleren, zou je kunnen zeggen. Hij moest zorgen dat er structuur was en dat er oudsten aangesteld, diakenen en... Nou, en dan gaat Paulus aan Timotheus vertellen wie nou in aanmerking kunnen komen voor het ambt van oudsten en diaken. Dit is een betrouwbaar woord. Indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Een opziener dan moet onbesproken zijn, de man van één vrouw, nuchter, bezadigd, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet aan wijn verslaafd, niet opvliegend, maar vriendelijk, niet strijdlustig of geldzuchtig, een goed bestierder van zijn eigen huis, die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt. Indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente God zorgen? Hij mag niet een pas bekeerde zijn, omdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels vallen. Hij moet ook gunstig bekend zijn bij de buitenstaanden, opdat hij niet in opspraak komen en in een strik des duivels vallen. Evenzo moeten de diakenen waardig zijn, niet met twee tongen sprekende, niet verzot op veel wijn, niet op winstbejag uit, maar het geheimenis des geloofs bewarend in een rein geweten. Laten ook deze eerst op de proef gesteld worden, om daarna, als zij onberispelijk blijken, hun dienst te vervullen. Evenzo moeten hun vrouwen zijn waardig, geen kwaadspreeksters, nuchter, betrouwbaar in alles. Diakenen moeten man van één vrouw zijn, hun kinderen en hun eigen huis goed bestieren. Want zij die hun dienst goed hebben vervuld, verwerven zich een ereplaats en veel vrijmoedigheid om te spreken door het geloof in Christus Jezus. Volgende keer gaan we wel verder vanaf vers 14. Dat is een heel bijzonder stukje ook. Nou, hier spreekt Paulus dus over dit opzienersambt, het ambt van diakenen. En hij zegt, mensen, dit is een betrouwbaar woord. Dit is een betrouwbaar, het is een woord wat ook... niet zomaar ontstaan is. Het is ook In het verleden is het ook, heeft het zich ook bewezen, dat woord. Maar bovenal, het is Gods woord. Het is Gods woord wat betrouwbaar is en waar we ook vanuit mogen gaan. Er wordt hier in de eerste plaats, in de eerste 7 versen, gesproken over het opzienersambt. Hier wordt het woordje opziener gebruikt. Epikopus. En epikopus betekent een overziener. Iemand die de boel overziet. Dat is hetgeen wat hier staat. Een woord wat hier ook afgeleid van is, is het woordje bisschop. Dat heeft ook te maken met iemand die overziet. Iemand die leiding heeft. Het opzienersambt, in onze vertaling kun je dat niet zo goed zien, maar het gaat om een meervoudsvorm. Het gaat dus om niet één opziener, maar er wordt hier een meervoudsvorm gebruikt, waaruit blijkt dat elke gemeente niet één, maar een meervoud van oudsten moet hebben. Het is niet gezond als er in een gemeente één oudste is. Paulus zegt dat kan eigenlijk niet en daarom wordt hier ook een meervoudsvorm gebruikt voor meerdere oudsten. Wat ook heel bijzonder is, het gaat hier niet, en er staat hier in dat eerste vers, als iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Er staat niet hij begeert een voortreffelijk ambt, maar het gaat om het werk. Het gaat om de taak. Het gaat niet om het ambt wat je vervult, van oh, dat is een voortreffelijk ambt. Zo van, nou, dan kijken ze tegen je op of zo. Daar gaat het helemaal niet om, maar het gaat om het werk. Het gaat om een voortreffelijke taak. En als hier staat een voortreffelijke taak, dan mag je je daar ook naar uitstrekken. Het is de grootste eer die je te beurt kan vallen om hier in dit leven een mededienstknecht van God te mogen zijn in zijn gemeente. Het is echt een hele grote eer als God jou daarvoor wil gebruiken. Niet een eer zo van, hè, maar een eer waar je dankbaar voor mag zijn en waar je je zelfs ook naar uit mag strekken. Want er staat hier heel duidelijk als iemand dat begeert, als iemand dat zou wensen, als iemand dat, ja, dat begeert. Dus het gaat niet in de eerste plaats om het ambt, maar om de taak die voortreffelijk is. Nou, dan is het heel belangrijk dat we gaan kijken naar onszelf. Wie zijn we? Kan God ons zo gebruiken? Dat staat trouwens ook zo mooi als u een bladzijde omslaat in vers 16 van hoofdstuk 4. 1 Timotheüs 4 vers 16, daar staat, zie toe op uzelf en op de leer, volhard in deze dingen, want door dit te doen zult gij zowel uzelf als hen die u horen behouden. De Heer dienen in de gemeente, dat betekent constant ook op jezelf acht geven. Niet altijd van we kijken naar de gemeenteleden, maar ook naar jezelf kijken. En als u met mij dat op wilt slaan, dan zult u dat ook terugvinden in Handelingen hoofdstuk 20. Daar wordt gesproken over opzieners. In Handelingen hoofdstuk 20. Daar heb je precies dezelfde woorden als die Paulus gebruikte bij Timotheus. Zie dan toe op uzelf. Nou, diezelfde uitdrukking vind je ook in vers 28. Als Paulus de oudsten van de gemeente te Efeze bij zich laat komen en hen instrueert. En dan staat er in vers 28 van Handelingen 20, zie dan toe op uzelf en op de gehele kudde. Zie je waar het begint? Er staat niet, zie dan toe op de gehele kudde en uzelf. Nee, zie dan toe op uzelf, van hoe is het in jouw geestelijk leven? Hoe sta jij tegenover de Heer? En, staat er, en de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners, daar wordt hetzelfde woord gebruikt, episcopus, opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden die hij zich door het bloed van zijn eigenen verworven heeft. Zelf weet ik dat naar mijn heen gaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen. En zelfs uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. Waak dan en herinnert u dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. En nu draag ik u op aan de Heere en het woord van zijn genade aan hem die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden. Hier heb je dus eigenlijk zo'nzelfde stukje waarin de oudsten opgeroepen worden op zichzelf te zien en op de gehele kudde. Nou, als we dan het hebben over 1 Timotheüs 3, over het aanstellen van oudsten. U kunt zo'nzelfde stukje ook vinden in de Titusbrief, het eerste hoofdstuk. Daar worden ook de vereisten op een rijtje gezet van de oudsten. Ik heb eens 3 lijstjes gemaakt voor mezelf. De vereisten voor een oudste. Daarnaast de vereisten voor een diaken die hier genoemd worden. En dan heb ik het lijstje van Titus erbij gelegd. Nou, het is heel interessant dat sommige overeenkomen. Maar dat bijvoorbeeld als er gesproken wordt over diakenen, dat er toch een heleboel wegvallen die je wel bij de oudste terugvindt. Maar dat moet je voor jezelf eens doen. Dat is wel heel interessant als je die lijstjes zo even maakt. Je kunt ze zo invullen. En dan is het wel heel interessant om die verschillen daarin ook te ontdekken. En wat de vereisten zijn. Wat mij wel opviel in dit stukje. Er zijn heel veel mensen die kijken heel erg veel op tegen het feit van je zult toch maar oudste zijn in de gemeente. Dan moet je zoveel kwaliteiten hebben. Maar als je dit nou leest, hè, dan is eigenlijk de enige bijzondere kwaliteit die niet eens elke oudste in zich heeft, dat is de kwaliteit dat hier staat in vers 2, het laatste stukje, daar staat dat hij bekwaam moet zijn om te onderwijzen. Bekwaam te zijn om... Dit is de enige specifieke eigenschap die hier genoemd wordt voor een oudste. En alle andere eigenschappen die genoemd worden, die hebben betrekking tot alle gemeenteleden. Dat is heel onnuchterend eigenlijk, hè? Dat is ontzettend belangrijk om dat te weten, dat wij niet denken van als je oudste bent, dan moet je zulke kwaliteit hebben. Nee, het enige wat hier specifiek genoemd wordt, bekwaam om te onderwijzen. Nu weet ik dat er oudsten zijn die verschillende taken hebben, en er zijn oudsten die inderdaad de gave hebben om te kunnen onderwijzen. Maar er zijn ook oudsten bij ons in de gemeente die die gaven niet hebben om te onderwijzen. En toch zijn ze oudsten. Nou, laten we eens even gaan kijken. Het zijn met name kenmerken die hier genoemd worden wat alles te maken heeft met je geestelijk leven. Met je sociale omgang. Hoe je met elkaar om kunt gaan. Dat zijn de vereisten die hier genoemd worden. En niet zozeer van welke opleiding heb je gehad, wat ben je in je beroepsleven. Daar gaat het in de eerste plaats helemaal niet om. Het eerste wat hier genoemd wordt, ik zal er toch zo eventjes die lijst doornemen, dan wordt er gesproken over een onbesproken gedrag. Dat is de eerste vereiste die hier gesteld wordt. Het eerste wat hier in vers 2 staat, een opziener, dan moet een onbesproken man zijn. Onbesproken. Nou, dat is inderdaad heel belangrijk, want de gemeente staat midden in de wereld. En juist ook bij de mensen die buiten de gemeente staat, ja, dan moet je ook bij deze mensen onbesproken zijn. Als er over jou in de wereld pers geroddeld wordt, zo van die heeft dit gedaan en die heeft dat gedaan. Nou, nee, onbesproken gedrag. Dan gaat het natuurlijk wel over wat werkelijk waar is, hè, wat er van je gezegd wordt. Onbesproken gedrag. Tweede, de man van 1 vrouw. Dus hier wordt heel duidelijk gesproken over een heilig huwelijksleven. De man van 1 vrouw. Ik werd er eigenlijk op gewezen dat er ook bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld staat van Hanna. Ik weet niet of je dat wel eens zo gezien hebt, maar in Lucas 2 vers 36, daar staat, Lucas 2 vers 36, in de vertaling die wij hebben komt het wel een klein beetje tot uiting. Daar heb je Hanna die verschijnt als de Jezus opgedragen wordt. In vers 36, daar staat ook was daar Hanna, Lucas 2 vers 36, een profetes, een dochter van Fanuel uit de stam Aser. Zij was op hoge leeftijd gekomen. Nadat zij met haar man, en dan staat er na haar huwelijksdag, niet voor haar huwelijksdag, maar na haar huwelijksdag, 7 jaar had geleefd. Dat betekent, ze pas na haar huwelijksdag is ze met haar man samen gaan leven. 7 jaar. Dat is hetgeen wat hier letterlijk bedoeld wordt. Dus haar huwelijksdag was het moment dat ze 7 jaar samen ging wonen. Samenleven voor je huwelijksdag, dat is niet bijbels. Hanna die ging pas samenleven met haar man na haar huwelijksdag. Ja? Dat is hetgeen wat hier staat. Nou, en zo zijn er meerdere voorbeelden van in de Bijbel, dat juist ook dat huwelijksleven een rein huwelijksleven moet zijn. Dus vandaar dat er ook steeds staat, zie dan toe op uzelf. Hou jezelf goed in de gaten. Nou, dan worden er een viertal kwalificaties, vereisten genoemd, die alles te maken hebben met je gedrag. Je sociaal gedrag heeft te maken met nuchter, bezadigd of bezonnen. Dan staat er beschaafd en gastvrij. Dat zijn gewoon hoe gedraag je je in je gewoon alledaagse leven. En dat gastvrij, vooral in die tijd. Weet je, er waren heel veel mensen die altijd onderweg waren op handelsreizen, Joden die onderweg waren. Er waren mensen die moesten vluchten voor hun geloofsleven, die christenen werden verstrooid. Er waren apostelen die onderweg waren om het evangelie te verkondigen en die werden gastvrij ontvangen. Het is vandaag een beetje anders. Vandaag ga je met je auto naar Hilversum en je komt zo weer terug. Dat is een uurtje rijden en je bent weer thuis. Maar als je ging lopen en je ging ergens naartoe, ja dan, nou ja, een beetje hard gereden hoor, een uurtje rijden, maar oké. Ja, dat heb je eenmaal als je een snelle auto hebt, dan goed. Maar ik moet wel denken aan mijn vader. Mijn vader heeft heel veel jaren samengewerkt met Albert Raamaker en met Jacob Kahaneveld. En die waren soms weken onderweg, hè. En dan vertelden ze dat ze hier, nou ja, misschien weet Gosse er al iets van vroeger, dat ze hier overnachten in Enschede. Want ja, je ging toch niet helemaal terug naar Alphen aan den Rijn of naar Rotterdam, dat ging helemaal niet. En zo leerde je de mensen ook in de gemeente in Enschede een beetje kennen. Maar zo ken ik ook de verhalen van mijn vader, dat ze bijvoorbeeld in Tienhoven, dat was bij waar Helene vandaan kwam, en er sliep Klein Haneveld en mijn vader in een houten ledikant waar ze dwars doorheen zakten. Ze hebben het ook meegemaakt dat ze vol van de vlooienbeten 's morgens opstonden en dan 's morgens moesten spreken. Gastvrijheid, hè? Nou ja, zo ging dat wel toen in die tijd, dat ja, als je ergens ging spreken, dan moest er ook gastvrijheid zijn. Dit is heel belangrijk, dat je op zo'n manier, het grote probleem van vandaag is, en vooral in Nederland, dat wij allemaal onze schuttingjes om onze privéleventjes hebben. Hè? Onze tuintjes, dat is van mij, en nou ja, dat weet Albert ook wel, als je in een ander land komt, hè, zoals Bali of zo, dan is het een hele andere cultuur, hè? Een hele andere cultuur. Maar ja, daar zijn de Nederlanders nogal erg strak in. Zo van, kom niet over mijn grensjes. Maar wat is het belangrijk om ook in je geestelijk leven gastvrij te zijn. En dat heeft puur te maken met gedrag. Nou, en dan komt inderdaad die vereiste van onderwijs. Bekwaam om te onderwijzen. om te onderrichten. Op welke manier? Als u een paar bladzijden omslaat naar Titus, dan staat er in Titus 1 vers 9, daar staat, zich houdende aan het betrouwbare woord, naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer, en dan wordt weer het woord hygiëne gebruikt, hè? De gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen. Onderwijs, dat kan alleen maar als je zelf onderwezen wilt worden. Als je zelf in kennis toeneemt, zoals Paulus zegt tegen Timotheus, dat wat je van mij gehoord hebt, geef dat ook weer door aan anderen. Zodat je ook anderen kunt onderwijzen. Onderwijs. En dan worden vier uitdrukkingen gebruikt die alles te maken hebben met niet je gedragingen, maar met je karakter. Hoe ziet dat karakter eruit? En dat karakter, je kunt op een gegeven moment zeggen, ja, zo ben ik nou eenmaal. Je moet me maar nemen zoals ik ben. Ja, dat is knap makkelijk. Nee, we hebben de Heilige Geest in ons gekregen. En Hij wil ons leven van binnenuit gaan veranderen. Nou, wat wordt er over het karakter gezegd in 1 Timotheus 3? Dan staat er in vers 3, dan staat er niet opvliegend, vriendelijk, niet strijdlustig en ook niet geldzuchtig. Dat heeft allemaal te maken met dat karakter van je. Hè, er zijn mensen, nou ik ken ze heus wel ook in mijn omgeving, er hoeft maar iets te gebeuren of ze zitten boven het topje van de boom. Er hoeft maar iets te gebeuren of de ballon die knapt al. Of ja, mensen die soms zo uit zijn op conflicten, conflictgericht en soms ook wat hier staat op winstbejag, van kan ik er beter van worden? Nou, denk aan een man die ook binnen de kring van de Heer Jezus als apostel fungeerde, Judas, die op winstbejag uit was, geldzucht. Nou, iemand die oudste wil zijn, die moet ook moeten ervaren dat je karakter, je leven ook veranderd wordt. En dan wordt er gesproken dat zo iemand een bestuurder moet zijn, een goed bestuurder. Ja, waarom dat hier die ouderwetse uitdrukking bestieren gebruikt wordt, dat heeft misschien nog iets. Ik weet niet of hier een Neerlandicus is die weet waarom dat hier het woordje bestieren gebruikt wordt. Nou ja, wat zeg je? Ja, het is ouderwets, maar het heeft misschien toch nog ietsjes een andere betekenis. Maar een bestierder, een bestuurder van zijn eigen huis, je moet dus het eigen huis besturen. Hier worden twee dingen gebruikt. Het huwelijksleven, man en vrouw. En dan het tweede is, hoe sta je als man in je gezin? Hoe sta je als man in je huwelijk? Hoe sta je als man in je gezin? Als man in je huwelijk heeft te maken met het beeld van Christus en de gemeente. Hè, dat is een afspiegeling van het huwelijk. En daarom moet het huwelijk ook zo zijn zoals God het van je vraagt. Maar ook zo, een vader in een gezin heeft te maken met oudsten in de gemeente. In het gezin, het huisgezin van God. En hier zegt de Bijbel heel duidelijk, als je nou geen raad weet met je eigen gezin, ja, hoe kun je dan het huisgezin van God besturen? Hoe kun je dan een soort vader zijn in het huisgezin van God? Nou, dat hoort dus bij elkaar. Voor de gemeente, hoe, en dat staat hier zo mooi, in het vijfde vers, het laatste stukje, dat heeft me erg aangesproken, daar staat, het laatste stukje van vers 5, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen? Als ik daarover nadenk, voor de gemeente Gods zorgen, dan denk ik, ik zou zo graag willen dat God mij gebruikt, dat de broeders en zusters in de gemeente zich veilig voelen. Ik zou zo graag willen dat God mij gebruikt, dat broeders en zussen in de gemeente voldoende voeding krijgen, voedsel krijgen en drinken krijgen. Ik zou het zo fijn vinden als God mij gebruikt om mijn broeders en zussen in de gemeente, in het huisgezin van God ook te kunnen opvoeden, dat ze veranderen, dat ze gaan lijken op de Heer Jezus. Hoe kunnen wij voor Gods huisgezin zorgen? Nou, dat is hetgeen wat hier zo staat. En dan staat er, dit moet niet een pas bekeerde zijn. Wees er duidelijk in, het gaat hier niet om de leeftijd. Want Timotheus zelf was heel jong. En God zei tegen Paulus zei tegen Timotheus, laat niemand jou veroordelen om je jeugdheid. Het gaat hier niet om je leeftijd, maar om je geestelijke rijpheid. En geestelijke rijpheid heeft natuurlijk met tijd te maken. Het gaat wel om een pas bekeerde, dat moet je niet doen. Wat nog een heel gauw gebeurt, dat is als mensen zich net bekeren, dan komen ze op het podium en ze gaan dit doen en ze mogen dat doen en ze krijgen soms zoveel toegeschoten, omdat ze zo enthousiast zijn. En wat krijg je dan? Dan gaan ze op een gegeven moment dingen doen in de gemeente waarvoor in hun persoonlijk leven nog helemaal geen basis ligt. Dan gaan ze soms praten over dingen die ze nog helemaal niet in hun eigen leven ervaren hebben. Je krijgt een soort omgekeerde piramide, hè? Ze worden al zo als het ware ingezet, omdat iedereen zo blij is, wat een enthousiast iemand is dat. En voordat je het weet, ja, wat staat hier dan? Een pas bekeerde, je komt dan door je opgeblazenheid, hè, je doet je voor groter dan dat je in wezen bent. Hè? En dan kom je in het oordeel van de Satan terecht. Dan zal Satan ervoor zorgen dat je gewoon zo op je neus valt. En dat is niet goed. En het tweede, dat is hier ook, dat wordt hier ook gebruikt in vers 7. Hij moet ook gunstig bekend zijn bij de buitenstaanders. Nou, daar is het ook mee begonnen, die vereisten. Omdat hij niet in opspraak komen en in een strik van de duivel valt. De duivel is ook bezig hoor. En die probeert je als het ware een val te zetten. Dus ja, dit zijn twee hele belangrijke dingen die hier genoemd worden aan het einde van die opzieners en diakenen. Nou, ik zou willen vragen, als u dan kijkt naar de diakenen, misschien kun je dat het beste thuis nog eens een keer goed nakijken, want de tijd is een beetje voorbij. Maar dan moet je dus heel goed kijken welke vereisten vind je in alle twee. En een van de dingen die heel erg belangrijk zijn hier, dat is, er moet niet met twee monden gepraat worden. Vooral als je diaken bent, dan kun je soms zo makkelijk met de een meepraten, maar dan ook met de ander meepraten. En je laten leiden door mensen. Hè? Nou, Paulus zegt, pas er alsjeblieft voor op. En er wordt ook gesproken, en dat gebeurt niet bij de oudsten, maar wel bij de diakenen, dan wordt gevraagd, dan wordt gezegd, maar hoe zit het dan met de vrouwen? Dat vind je dus niet bij de oudsten, maar bij de diakenen wel. Die vrouwen hebben daar toch een hele belangrijke rol. Sommige mensen zeggen nee, het gaat hier om vrouwelijke diakenen. Zou kunnen, want in uw Bijbel staat het misschien ook, tussen haakjes in vers 11, evenzo moeten. Hun, ziet u het woordje hun tussen haakjes staan? Evenzo moeten vrouwen, misschien vrouwelijke diakenen. Dat zou kunnen zijn, maar daar zullen we het de volgende keer wel over hebben. Ik denk dat het hier toch met name gaat over de kwalificaties van de diakenen zelf, die daarin ondersteund worden door hun vrouwen. Goed, ik wil dat hier even bij laten. Maar heel interessant om die lijsten dus zo met elkaar te vergelijken. En ik zou met name ook aan de broeders onder ons, en met name ook de jongere broeders onder ons, dat willen benadrukken. Misschien wil God jou wel gaan gebruiken als overziener in de gemeente. Als je daarnaar uitstrekt, dan strek je uit naar een voortreffelijke taak. een voortreffelijke taak. En er is niets mooiers om een dienstknecht van God te zijn. Het is moeilijk. Dat hebben we afgelopen zondag wel even gezien. Het is soms heel moeilijk, soms kwetsend. Maar aan de andere kant, je krijgt zoveel genade van God. En het is zo mooi om te mogen ervaren dat God jou wil gebruiken in Gods huisgezin. Amen.